Van ontzettend uitgerust in Curaçao tot aan een vogelspinnen in Nederland, uiteindelijk tot aan vocht en schimmels in Athene, zit ik nu, as we speak, in Maleisië. Kijk ik uit het raam, heb ik uitzicht op de palmbomen en het zwembad. En het leek me leuk om jullie mee te nemen in de afgelopen 3 maanden. Er is ontzettend veel gebeurd. Mede de reden dat jullie een tijdje geen nieuwe podcastaflevering hebben beluisterd, maar ik voel nu de drive en de tijd, de ruimte om weer nieuwe afleveringen te gaan maken en ook met jullie te delen. Dus als eerste in ieder geval deze update. Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Welkom en superleuk dus dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. En als allereerste wil ik jou als luisteraar heel erg bedanken dat je nog steeds deze podcast beluistert. Dat je misschien er inspiratie uit ophaalt. Dat je podcast deelt. Ik vind het super waardevol dat er zoveel mensen zijn die willen luisteren naar mijn verhaal. Maar ook naar de verhalen van andere inspirerende sprekers met wie ik al het gesprek ben aangegaan tijdens verschillende interviews. Dus dank je wel daarvoor. Ik ga je meenemen in de afgelopen 3 maanden, want 3 maanden geleden, precies op dit tijdstip, zat ik nog in Curaçao. En in Curaçao merkte ik heel erg dat ik wat minder wilde werken op reis. Normaal op reis ben ik gewoon volledig ook aan het werk. Maar in Curaçao werd dat een tandje minder. En ik weet nog dat ik daar heel erg genoot van het zwembad. We hadden bij het zwembad zo'n soort waterval. En dat geluid van die waterval, ja, dat was ontzettend kalmerend voor mijn zenuwstelsel. En als er iets is wat we eigenlijk gewoon heel erg nodig hebben, is dat we leren hoe we ons zenuwstelsel niet meer aan kunnen laten staan, maar echt in die uitstand kunnen brengen. En ja, dat kalmerende effect van water of watergeluiden, watervallen, dat doet heel veel op je systeem en op je lichaam. En ik merkte iedere dag hoe blij ik was om gewoon in dat zwembad te liggen, te dobberen en naar dat geluid van die waterval te luisteren. Of naar het geluid van de regen, want we hadden ook best wel wat regen. En dat is echt absoluut niet erg als je bij 30 graden aan het zwembad zit, af en toe te werken met je laptop. Ik moet zeggen, dat was echt een hele, hele fijne reis. De zon doet natuurlijk ons ook ontzettend veel goeds in de wintermaanden. In Nederland krijgen we dan te weinig zonlicht en vooral de vitamine D is dan ook gewoon niet goed opneembaar door ons lichaam, omdat er gewoon te weinig in zit in de wintermaanden. Daardoor wordt er niet van niets geadviseerd om in alle maanden met de letter R erin, van september zo tot en met april, om dan bij te suppleren van vitamine D. Overigens wil ik daarbij benoemen dat er heel veel suppletie op de markt is. En ook heel veel gewone winkels zoals de Kruidvat en de Eters en dergelijke die ook allerlei aanbieden. Maar ik wil daar ook bij benoemen dat het ook best kan zijn dat als jouw lijf niet in staat is om deze vitamines goed op te nemen, doordat er bijvoorbeeld een disbalans is in je darmfunctie of iets dergelijks, dan is het eigenlijk gewoon zonde van je geld om deze suppletie te nemen. Dan heeft het eigenlijk gewoon totaal geen effect. Dus daarvoor is het wel belangrijk om bijvoorbeeld een orthomoleculair therapeut of iemand die hier gespecialiseerd in is en hier veel mee doet, om die in de hand te nemen en misschien ook wel om te testen welke stoffen er dan missen in jouw lijf en voordat je zeg maar echt gaat suppleren, want anders is het gewoon kost het je heel veel en uiteindelijk levert het je helemaal niks op en dat zou zonde zijn. Dus deze boodschap wil ik eventjes geven. Mocht je nou willen weten wie er allemaal werkt met suppletie, met het testen ook van welke stoffen er nou wel en niet opgenomen worden in je lichaam. Er staan een aantal hormoonexperts en ook orthomoleculair therapeut op mijn gezondheidsplatform. Daar kun je altijd een kijkje nemen. En hoe je naar dat gezondheidsplatform komt, is via de link die ik in de beschrijving van deze podcast ook toevoeg. En mocht je er niet uitkomen, mag je mij ook altijd een mailtje sturen. Maar dat even terzijde. Want ik zat dus in Curaçao en het ging me eigenlijk iedere dag een beetje beter. Ik merkte dat ik best wel moe was van het harde werken de afgelopen jaren. En dat ik dus tijdens deze reis gewoon echt behoefte had om 10 stappen terug te nemen. En dat deed ik dus ook. En ik rustte heel veel meer uit. Ik lag dus iedere dag lekker in het water. En ik maakte ook af en toe wel wandelingetjes in de omgeving. Maar dat duurde best wel een tijd voordat ik echt wel weer eens een flinkere wandeling heb gemaakt. En het leuke is in Curaçao is een heel kleurrijk eiland. Echt, ieder huisje heeft een andere kleur. Daar word je sowieso al super vrolijk van. Ik deelde net al dat de zon natuurlijk ontzettend veel invloed heeft op hoe je je voelt. Maar wat Curaçao nog meer heeft, is heel veel street art. Nou, voor de mensen die mij al een beetje kennen, die weten dat ik hartstikke gek ben op street art. Want ja, dat is vaak dan nog meer kleur wat je toevoegt in een stad of in een, op een eiland. En ik ging dus ook vooral om de street art te bezoeken. Want ik was al, 14 jaar geleden of zo in Curaçao geweest met mijn toenmalige partner. En ja, toen destijds was er nog geen of weinig street art. En was ik daar ook nog helemaal niet zo mee bezig. Dus ik had eigenlijk nog geen enkel street art kunstwerk gezien. Nou, ik kan je vertellen nu na afloop, ik heb ontzettend veel street art gezien en ik weet ook dat er gewoon nog veel meer te zien is. En ik voelde me gewoon zo fijn daar op Curaçao dat ik gewoon eigenlijk niet meer terug naar Nederland wilde komen. Maar ik had een commitment aangegaan in Nederland om 7,5 week op een kat te gaan passen in Roermond. En die 7,5 week die kwamen eigenlijk precies overeen met de tijd dat ik nog in Nederland zou zijn om vervolgens aan mijn reis voor onbepaalde tijd te starten. En dus zodoende vloog ik, volgens mij was het 11 december, terug naar Nederland. En eigenlijk de dag erna zat ik al op het kattenoppasadres. En het was heel interessant om te zien wat er in mijn lijf gebeurde op dat moment. Ik voelde echt een enorme shift. Natuurlijk was het in Nederland hartstikke koud. Dus vaak is de temperatuur al een heel groot verschil. Maar ik kwam natuurlijk ook in een huis wat ik nog totaal niet kende. Op een nieuwe plek. Waar ik normaal eigenlijk heel goed op ga, merkte ik toen dat ik een beetje, ja, me apart voelde. Ik kan het niet heel goed beschrijven, maar ik voelde dat er, ja, er was iets niet, er klopte iets niet, zeg maar. Maar ik wist gewoon niet wat dat dan was. En ik kon daar ook niet de vinger op leggen, want ik dacht gewoon, ja, Annabel, je moet gewoon wennen. Het is gewoon een nieuwe omgeving, een nieuw huis. Een ander soort kat als waar je eerder op hebt gepast. Ik denk dat daar gewoon heel veel bij kwam kijken. En ik vertrok ook meteen in dat weekend naar familie in Duitsland, omdat wij kerst vaak 2 weken eerder vieren dan de datum van kerst zelf. Dat doen we de laatste jaren en eigenlijk is dat wel heel fijn, want dan is niemand echt gestrest omdat het kerst is, hè. Vaak zie je toch dat de stresslevels met kerst ontzettend toenemen. Heel zonde eigenlijk, want ja, kerst zou iets fijns moeten zijn en niet fijn moeten zijn waar je omringt met mensen waar je van houdt, die je leuk vindt. Het zijn dagen dat we vrij zijn, dus het zou eigenlijk ontspannend moeten werken. Maar vaak zie je toch met kerst dat er heel veel mensen gestrest zijn omdat ze dus van alles moeten, of dat nou van zichzelf is of van de omgeving. Ik merkte dus daar heel erg, want ik ben dus bewust daarheen gegaan, omdat ik wist, dadelijk ga ik voor onbepaalde tijd op reis. Je weet nooit wanneer je familie nog ziet. Ik zie ze sowieso al niet heel vaak, gezien dat ze zo ver weg wonen. En ik dacht gewoon van, ja, hoe kunnen we dat nog even mooi, fijn, nog een fijn samen zijn, zeg maar, ervaren. En vervolgens kwam ik dus daar en het voelde als zo'n hele kille bedoeling. Heel afstandelijk. Ik heb het afgelopen jaar in 2025 dus zoveel liefde en warmte van allerlei mensen in Nederland mogen ervaren. Van nieuwe vriendschappen, maar ook van de oude vriendschappen die echt verdiept zijn geworden. Ik heb zoveel mooie verbindende events bijgewoond. Ik heb natuurlijk mijn 35e verjaardag gevierd met zoveel mooie en warme vrouwen om me heen. Dat ja, bij familie komen waar eigenlijk geen diepgang is, waarin de gesprekken heel oppervlakkig zijn. Want ja, hè, je vertelt gewoon een beetje over het weer, over het eten en hè, hoe het een beetje gaat, zo, maar dan heel oppervlakkig. En dat voelde zo koud en kil. Dat was echt thuiskomen op de koude koffie, of hoe zeggen ze dat? Ik ben niet zo goed met spreekwoorden, maar ja, het deed ontzettend veel met me. En ik weet ook nog dat we kerst met z'n allen hadden gevierd. Dus op die zondag uit eten zijn geweest, wat we dus dan ieder jaar doen. En vervolgens lag ik vrij vroeg, 's avonds op bed te huilen. Omdat ik me zo ellendig voelde, zo eenzaam. Eigenlijk, ja, zo'n gevoelens die ik niet heel vaak ervaar, maar die ik wel vaker heb ervaren in het verkeerde gezelschap, heb ik ook in het verleden ervaren in de verkeerde relaties waarin ik heb gezeten. Dat je je dan zo ontzettend eenzaam en alleen kunt voelen, terwijl je dus omringd bent door mensen. Dat is iets, ja, wat absoluut niet prettig is om mee te maken. En daar kwam eigenlijk het besef van, ja, wat is voor mij nou een fijne kerst? En hoe wil ik de maand december, zeg maar, doorbrengen in het vervolg? En eigenlijk had ik daar natuurlijk al een antwoord op, maar ik heb die toen eventjes geparkeerd. Vervolgens kwam ik weer terug in dat kattenoppasadres, waar ik dus 7,5 week zou blijven. En ik bleef daar het gevoel krijgen alsof er iets niet klopte, alsof er iets niet pluis was, alsof er, ja, het was gewoon niet heel prettig. Nou moet ik ook zeggen dat de meeste kattenoppasadressen waar ik gezeten heb, als je daar binnenkomt, dan voel je je heel erg welkom. Omdat er bijvoorbeeld een kaartje staat met dankjewel dat je op mijn katten past of zo. Of omdat ja, dat er gewoon goed is schoongemaakt. Dat je echt op een fijne, warme plek komt waar even een beetje liefdevol of aandacht is geschonken aan het feit dat jij dus daar gaat uithelpen. En ja, goed, ik kwam dus daar in dat appartement, wou ik zeggen, in dat huis. En het was, ja, totaal niet voorbereid op dat er een, ja, een oppasser zou zitten 7,5 week. En wat ik daarmee bedoel is dat gewoon de vuilnis er gewoon nog overal in zat, in alle prullenbakken. Na 1 of 2 dagen begon het dus te stinken in het huis. De vaatwasser zat bommetje vol. De koelkast die zag eruit alsof je, daar wilde je nog niet eens je eigen boodschappen in doen. Zo goor was dat. En gewoon ook bomvol etensresten waarvan dan gezegd werd, ja, eet maar op als je dat wil. En het enige wat ik dacht is, nou, ik zou dat nog niet eens met een vinger willen aanraken. Laat staan ja, dat ik het dus moet aanraken om weg te gooien. Ik ben sowieso iemand die heel veel moeite heeft met eten weggooien. Dat vind ik gewoon echt zo ontzettend not done. En wij gooien al in Nederland best wel veel en makkelijk eten weg. Hè? Dat is iets wat ja, een gegeven is eigenlijk. En dat is zo jammer als je zoveel gereisd hebt en dus ook zoveel plekken en culturen hebt gezien waar gewoon zoveel armoede heerst. Dan, ja, dan breekt eigenlijk iedere keer mijn hart als ik dan allemaal eten moet weggooien. Dus ik probeer dat ook zelf altijd te vermijden. Laat staan dat ik dan een koelkastinhoud helemaal moet gaan weggooien. Wat ook nog niet eens van mij is en wat er ook echt gewoon heel goor uitzag. Ja, en ja, weet je, gewoon overal haren in huis van de eigenaren. Ja, tot eigenlijk gewoon geen enkel doekje over een kastje of over een tafel gebracht, weet je wel. Waar je dus echt het gevoel had van, nou, ik wil hier mijn spullen opleggen. Het was gewoon, ja, best wel goor. En ja, dat voelde natuurlijk ook niet heel erg als thuis. Ik weet natuurlijk dat de standaard van wat schoon is voor iedereen anders ligt. Maar ja, er waren gewoon zo van die basisdingen waarvan ik denk, ja, als je toch 7,5 week weggaat, dan ruim je gewoon je afval weg. Je maakt de vaatwasser leeg. Of misschien heb je 's ochtends 1 kopje of zo wat je erin hebt gezet, omdat je dat gebruikt hebt voordat je naar het vliegveld gaat of zo. Weet je, dat is iets heel anders, maar gewoon een hele volle vaat met allemaal vieze dingen erin. Ja, dat ja, vind ik gewoon, daar vind ik gewoon wat van. En dat maakt natuurlijk ook dat je je veel minder snel thuis voelt als je dus in eerste instantie heel hard moet werken om dat huis schoon te krijgen. Je moet natuurlijk vertrouwd raken met de kat en wat de kat allemaal wil en wat voor aandacht die wil. En vervolgens kwam ik er ook nog achter dat er dus een camera stond die op mij gericht stond terwijl ik op de bank in de woonkamer zat. Nou ja, ik had al dat niet-pluisgevoel en ik kan je dus vertellen, als je dan ook nog bekeken wordt terwijl je je al niet pluis voelt in een huis waar het gewoon niet voorbereid is, niet schoon is. Nou, ik kan je vertellen, dat deed echt ontzettend veel met mijn systeem. Ik merkte dat ik daar ook heel erg last van had. En ja, goed, als er natuurlijk gewoon een camera op je staat, dan ga ik me dan natuurlijk ook op een gegeven moment afvragen van, ja, waar staan er nog meer camera's? Hè, waar word je dan nog meer bekeken? En ik heb aan zich helemaal niks tegen camera's, maar dat is natuurlijk ook weer zoiets dat ik denk qua voorbereiding, dan vertel je toch als eigenaren, ja, we hebben hier in huiskamer een camera staan, dat vinden we fijn om de katten overdag te kunnen zien, weet je wel. Zoiets zou je natuurlijk gewoon in onderling overleg gewoon kunnen bespreken. Je zou bijvoorbeeld ook nog kunnen bespreken van, ja, als jij zeg maar de deur uitgaat, zou je dan die camera willen aanzetten, dan kunnen we toch even kijken of alles oké is met de kat. Nou, dat is dus van tevoren niet met mij afgesproken. En uiteindelijk heb ik natuurlijk de stekker eruit getrokken van die camera. En vanaf dat moment, terwijl ik best wel veel updates gaf, kreeg ik steeds vaker appjes dat ze zich zorgen maakten en dat ze continu eigenlijk van mij input wilden over hoe het gaat met de kat, wat de kat doet, of die eet en dat soort dingen. En ik dacht echt van, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Ik merkte echt dat mijn lichaam daarop reageerde, dat ik dacht van ja, hallo, het is prima om af en toe een update te krijgen, maar dat hoeft niet ieder uur te zijn, hè? En zij wilden dat dan iedere dag hebben. Goed, ik had het ook kei druk met werk in december, in die weken dat ik weer thuis zat. Dus voor mij was het gewoon echt een extra taak überhaupt om dat huis op orde te krijgen. Überhaupt een extra taak om hun ook nog via de socials allemaal te moeten bijbenen en alles. En ook nog de kat natuurlijk heel veel aandacht kregen, want die had wel meer behoefte aan aandacht dan alle andere katten waar ik ooit op heb opgepast. Ik denk dat ik wel mag stellen dat die best wel verwend is. Als je dan ziet hoe het huis erbij stond, dan denk ik dat vooral de aandacht naar de kat gaat, als ik eerlijk mag zijn. En dat is prima, hè, als kat-eigenaren daarvoor kiezen om zoveel aandacht aan een dier te geven. Alleen is dat gewoon niet realiseerbaar als je ook nog daarnaast moet werken, heel veel afspraken hebt. Dan zal een kat ook moeten leren om zichzelf te vermaken. En ongeacht hoe oud de kat is, is dat anders gewoon niet realiseerbaar als je alleen in dat huis zit. En wat ik zeg, dus ook heel veel afspraken hebt. En vervolgens naderde dus kerst en dat onheimelijke gevoel, dat bleef. Ik had heet het gevoel alsof ik bekeken werd. Nou ja, dat werd natuurlijk mede veroorzaakt door die camera die er in eerste instantie stond. Maar ook door de druk die ik voelde en de appjes en de manier waarop mij gevraagd werd om continu updates te sturen. Dat deed wel iets met me. En vervolgens weet ik nog dat ik in de werkkamer ging zitten, omdat ik een call had. En ik hoorde ineens zo'n pootje tikken tegen glas. Dus ik dacht dat de kat tegen het raam tikte. Dus ik draai me om en ik kijk naar de kat die niet tegen het raam tikte, maar in de kast tegen een glas tikte. En ik, dat zag er heel raar uit. Die glazen kast daar in de kast, die zag er heel raar uit. En het zag er niet heel erg kosher uit en ook niet heel fijn. En als ik niet beter had geweten op dat moment, dan had ik gedacht van, dat is een soort terrarium of zo waar allerlei enge beesten in zouden kunnen zitten. Maar het was een vrij klein, klein terrarium dan. En ik zag ook inderdaad allemaal van die soort van spinnenwebben of iets dergelijks. In ieder geval zo leek het. Dus het enige wat ik dacht, ik ga niet kijken wat daarin zit. Ik draai snel mijn hoofd weg. Wat ik niet weet dat er is, is er ook niet. Nou, dat is 2 dagen of zo gelukt. Totdat ik vervolgens, uiteindelijk steeds meer benaderd werd door ja, door de eigenaren dat ze updates wilden. En ik vervolgens ook berichten kreeg van ja, het platform waar ik deze katten op was, ja, hoe zeg je dat, aangenomen had. Ja, op een gegeven moment was er voor mij natuurlijk wel klaar dat ik dacht van ja, wat is hier eigenlijk gaande? Hè? Ik ben hier alles aan het doen om het hier naar mijn zin te maken, om überhaupt dat huis een beetje op orde te krijgen, dat je hier kan wonen tijdelijk. Ik ben zo ontzettend mijn best aan het doen voor de kat. Ik geef zoveel aandacht en liefde de hele dag door. Op de momenten in ieder geval dat ik thuis was. Tussen het werk en afspraken in. En ik had het gevoel alsof, ja, er gewoon continu over mijn grenzen werd gegaan. Eigenlijk was er natuurlijk vanaf dag 1 al die grens, die was er natuurlijk al. Maar daar heb ik niet naar geluisterd. Ik had natuurlijk vanaf dag 1 moeten zeggen, ja, wat is het hier eigenlijk voor een teringzooi? Hoe kunnen jullie je huis zo achterlaten en wat de fuck doet die camera hier? Hè? Maar ja, daar heb ik me dus heel erg ingehouden en ingeslikt, want ik wilde de goede vrede bewaren. En dat is een patroon, hè, die ik dus jarenlang al ken van mezelf. Hè? Dat ik dus mensen over mijn grenzen laat gaan, terwijl ik dus eigenlijk iets anders denk. Dus me inhoud, niks aangeef, niks zeg. Terwijl ik eigenlijk me zou moeten uitspreken. Nou ja. De reden dat ik ooit een podcast ben begonnen is natuurlijk om dit patroon te doorbreken. Hè? Om me wel uit te gaan spreken, mijn visie te delen, mijn missie, mijn kennis en alles. En ook mijn verhaal. Want ik hoef mijn mond niet te laten houden, zeg maar. Voor wie dan ook niet. Iedereen mag gewoon delen. We zijn ook een land waar we zitten ook in een land met vrijheid van meningsuiting. Dus ja, zodoende laat ik me daar ook zeker niet mijn mond dicht houden. Maar goed, dat terzijde. En uiteindelijk heb ik dus ook contact opgenomen met het platform. En toen kreeg ik te horen van hun dat ja, een camera echt tegen de richtlijnen is, dat het echt niet mag. Vervolgens kreeg ik te horen dat er geen andere dieren in het huis mogen zijn, ook niet als ze in een afgesloten terrarium zitten. Dit zou van tevoren besproken moeten zijn geworden. En als ik niks met dat terrarium hoef te doen, dan zou het in een aparte kamer moeten zijn. Waar de deur op slot is, waar ik dus niet, zeg maar, ja, hoef te komen. En los daarvan, dat ik het dan wel moet weten dat die er is. Nou, in mijn profiel had ik geschreven dat ik van alle dieren hou, behalve slangen en vogelspinnen. En toen kreeg ik de vraag van het platform of ik een foto zou kunnen maken van, ja, van dat terrarium, zodat ze konden beoordelen wat daar mogelijk in zou zitten. Ja, ik stond al stijf van de spanning en stress, hè, van de afgelopen anderhalve week daar. En ja, toen heb ik op een gegeven moment al mijn moed bij elkaar geraapt. En gedacht, weet je wat, ik ga daar naartoe. Ik ga mijn hand om het hoekje steken. Ik knip gewoon met de telefoon dat ik even wat foto's heb. En dan stuur ik die wel op. Ja, en dat heb ik dus gedaan. En vervolgens kwam ik... Ja, zag ik dus dat er een gigantische, echt een gigantische vogelspin, echt, ja, hij was echt zo groot, dat hij dus toevallig aan de buitenkant, ja, niet aan de buitenkant van het glas, dus wel aan de binnenkant van het glas, maar hij was buiten zijn nest. En ik zag dat dus doordat ik die foto maakte. Nou, ik kan je zeggen, mijn lijf sloeg helemaal op slot. Ik ben naar beneden gegaan, heb dat platform opnieuw gebeld. Dat mijn lijf op slot sloeg, dat was gewoon echt een hele heftige reactie. Ik merkte aan alles dat dit de grens is geweest die nodig was om te zeggen, dit is echt niet oké. Dus eigenlijk was de grens gewoon echt, de maat was letterlijk gewoon helemaal vol. En ik sprak uit daarvan, ik voel me echt absoluut niet veilig hier gezien wat er allemaal gebeurd is. En mijn lijf die schreeuwde echt van, je gaat hier nu weg, je gaat weg, punt. En ik ben uiteindelijk inderdaad met toestemming van het platform gegaan. Om vervolgens de dag erna wel nog terug te komen, om wat spullen te halen, om ja, te kijken van hoe kan ik dit probleem oplossen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kat wel nog eten krijgt en ja, ik hier dus niet meer hoef te zijn. Maar mijn lijf die schreeuwde aan alles, Annabel, als je nu niet naar je grenzen luistert en nu niet gaat, dan verloochen je jezelf echt helemaal. En dat was dus met kerst echt. Ik heb al zware kerst meegemaakt, maar dit was wel echt het toppunt. Om een vieze vette vogelspin te zien uit Peru. Want dat stond dan op het bordje eronder. Een paarse tarantula, of weet ik hoe dat beest heette. Ja, om die met kerst te zien. Ja, dat in Nederland ook nog, hè. Ik bedoel, als je nou in het buitenland zit waar je ze verwacht. Of waar je weet dat ze ze misschien kunnen zijn. Nou ja, dat wil je ze ook nog niet zien. Ik tenminste niet. Maar dan, snap, dan zijn ze er. Ik moet eventjes nog een stukje hierbij vermelden. Want toen ik 16 was in Sri Lanka, weet ik nog goed, toen waren we de laatste week bij een guesthouse, lekker aan het strand. En ja, toen weet ik nog dat ik mijn bikini wilde aantrekken en zodoende het gordijn dicht trok om mijn bikini aan te trekken. Zodat mensen die er langs liepen niet naar binnen konden kijken, zeg maar. En toen zat er dus ook een enorme vette vogelspin in het gordijn. Ben als kind toen, zeg maar, ja, met 16 ben je nog een kind in principe, ben ik die kamer uitgegaan en ik ben die kamer nooit meer terug ingegaan. We hebben uiteindelijk een nieuwe kamer gekregen op een bovenverdieping, waar we uiteindelijk een kakkerlak hadden. Nou ja, die was ik wel al gewend, dus daar kon ik wel enigszins mee zijn, zolang die spin er maar niet was. Man, wat heb ik nachtmerries in die tijd gehad. Ik heb vroeger echt een enorme spinnenfobie gehad en ik werk al jaren daaraan om van die spinnenfobie af te komen. En nou moet ik zeggen dat, ja, dat echt niet meehelpt, zeg maar. Maar goed, ik ga daar nog een keer een andere podcast over opnemen, over fobieën en angsten. En wat dat doet met je lijf en ja, welke uitwerking dat heeft. Maar ook hoe je ervan af kan komen, want ik weet dat je over angsten en fobieën heen kunt komen. Dat gaat niet van vandaag op morgen, dat is een enorm proces. Maar goed, dat volgt dan in die andere aflevering wel. Ja, en toen zat ik dus weer ergens anders met kerst. En ik was natuurlijk totaal niet in de kerstmodus. Echt helemaal niet. Ik kon kerst wel schieten. En slapeloze nachten had ik. Mijn gezondheid die was echt enorm aan het protesteren. Ik kreeg weer last van jeuk, van eczeem, van... ja, kort lontje natuurlijk, maar ook gewoon niet meer helder en niet meer kunnen concentreren. Nou ja, als je gewoon niet kunt slapen, nou ja, ik lag natuurlijk in bed en ik moest steeds aan die vogelspin denken, dus het was absoluut super onprettig. Maar ik werd ook geraakt in allerlei oude patronen, hè, van mensen die tegen je liegen, want ik kan gewoon niet erbij dat je als kateigenaar dat je gewoon niet aangeeft dat je een vogelspin in huis hebt. Waarschijnlijk ook omdat ze gezien hadden of gelezen hadden dat ik gewoon absoluut niet van vogelspinnen hou. Ik had ook deze kattenoppasadres nooit aangenomen als ik dat van tevoren had geweten. Weet je, en ik vind het gewoon, als mensen tegen me liegen, dan voel ik zo'n ontzettende boosheid opkomen en onrecht. Onrechtvaardigheidsgevoel gaat dan ook heel erg meespelen. En ja, nog best wel wat andere processen, zeg maar, die in mij, zeg maar, daardoor geactiveerd werden. En los daarvan dat ik gewoon niet kan begrijpen dat je dan als eigenaren zelf niet eens reflectief kan kijken naar je eigen gedrag. Waar ik natuurlijk de afgelopen jaren zo ontzettend veel persoonlijke ontwikkeling heb gedaan. Zelfinzicht gekregen, zelfreflectie. Merk je dan toch heel erg dat sommige mensen dat gewoon totaal niet in zich hebben. En het feit dat je dan mij ook nog zo aan zwart maken bent... tegen het platform zelf, dat het platform mij dus uiteindelijk verbannen heeft, waar ik dus ook nog voor betaald heb. Daar kan je heel veel van zeggen. Het enige waar ik dan aan denk is van, ja, dan ben je dus als mens, als eigenaar van zo'n kat, ja, sorry, maar dan heb je echt, dan heb je nog heel veel innerlijk werk te doen. Dus ik heb eigenlijk een beetje medelijden ook met, als je zo nog in het leven staat, terwijl je dus gewoon totaal niet kunt reflecteren op wat je zelf hebt gedaan in deze situatie. Dat je totaal geen reflectievermogen hebt van, ja, ik had dit hier heel anders kunnen aanpakken. Ja, ik zou mijn huis anders hebben aangepakt. Ik zou zelf voor mijn vertrouwensproblemen, ik bedoel, als zij zo'n vertrouwensissues hebben met het feit dat er iemand anders in je huis zit, iemand anders voor je kat past, dan is het dus aan jezelf om daarvoor in therapie te gaan. Maar dat kun je niet bij je katoppasser leggen. Nou ja, goed, ik als therapeut zijn en als coach kan ik hier ontzettend veel patronen in terugzien. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij hun. Dat ik alleen maar denk van ja, ik ben blij dat ik daar weg ben gegaan. Dat ik uiteindelijk naar mijn gevoel geluisterd heb. En voor mij is het ook een hele interessante les geweest. Want als ik dus al op dag 1 merk dat mijn grenzen overschreden zijn. En ik daar dus gewoon continu dag in dag uit in meega. Dan escaleert dat gewoon op een gegeven moment. En dat liet dus eigenlijk na 12 dagen of na 14 dagen of zo. Liet dat dus wel heel erg zien dat dat dan helemaal uit de hand loopt. En dan de impact die dat dan voor de rest van je tijd heeft. Want dat trekt natuurlijk door. Hè? Dus niet zo dat ik dan na 1 dag niet slapen dan ineens wel weer slaap. Maar dat kwam natuurlijk iedere keer weer terug. Iedere keer had ik het gevoel alsof ik me moest verantwoorden naar dat platform. Waarvan ik dacht van ja, moet ik me verantwoorden? Ik heb jullie gevolgd en jullie advies naar mij toe. Hè, dat ik dus als ik me niet veilig voelde, dat ik dan daar weg moest gaan. Ik heb eigenlijk alle stappen doorlopen zoals zij dat tegen mij hebben aangegeven. Dat zegt ook iets over de onderlinge communicatie in zo'n bedrijf. Die er dus schijnbaar niet is geweest. Dat er dus geen afstemming als het ware is met wat de ene klant, de service medewerker zegt en vervolgens de stappen die je daar aan de hand daarvan neemt. Maar goed, met zo'n bedrijf wil ik niets te maken hebben, met zulke kateigenaren wil ik niks te maken hebben. Überhaupt zulke mensen wil ik gewoon niet in mijn leven, omdat ik gewoon ervoor kies om bepaalde mensen niet in mijn leven te willen. Bepaalde mensen die dus inderdaad nog niet zo ver zijn om ja, naar hun eigen gedrag hierin te kijken en dat dan ook nog op deze manier willen uitspelen. Maar goed, toen was het uiteindelijk natuurlijk, ging het naar oud opnieuw. En in oud opnieuw, rondom oud opnieuw kwamen ook nog wat dingetjes van het werk. Ik heb natuurlijk een holistisch platform opgericht. Ik heb heel veel ideeën rondom dat platform. En ik weet ook gewoon dat ik heel veel stappen te zetten heb om dat verder uit te kunnen bouwen en uit te kunnen breiden. En dat was natuurlijk ook mede een besluit dat ik heb genomen. Als ik langere tijd op reis ga, dan krijg ik ook veel meer tijd en aandacht om alles te doen rondom dat holistisch platform. Waarom? Dus heel simpel, omdat als ik in Nederland ben, heb ik heel veel fysieke sessies, ademsessies, coaching sessies, therapie, behandelsessies, ook heel veel fysieke afspraken gewoon zo met ondernemers, maar ook met vrienden en vriendinnen. En hoe leuk ik mensen ook vind, hoe leuk ik dat soort afspraken ook vind, het kost ook heel veel van mijn energie, waardoor ik dus veel minder tijd en energie overhoud om ook met online werkzaamheden zeg maar bezig te zijn. Dus voor mij was het een beetje een win-win als ik dan vanaf februari voor onbepaalde tijd op reis zou gaan. Dat ik zou kunnen kijken naar alle activiteiten die ik dus eigenlijk wil doen, maar waar ik in Nederland dus niet toe kom. Een online cursus bouwen, masterclasses geven, nou ja, noem maar op. Er komt ontzettend veel moois aan, zowel in de samenwerking met alle leden van het holistisch platform, als ook zelf, want ik geloof er heel erg in dat ik mensen op een grotere schaal zeg maar kan helpen werken aan hun gezondheid. Op een schaal waarin ik nu nog niet voor ogen zie zeg maar, hoe ik dat ga doen, maar wat het voor mij wel mogelijk maakt om dus de wereld over te reizen en dat te doen. Wat ik eigenlijk wil, waar mijn missie ligt. En mijn missie is onder andere natuurlijk om anderen te inspireren naar die gezondste versie van zichzelf. Maar ook dat ik daarin voor mezelf mag kiezen van waar ben ik de gezondste versie van mezelf. En dat is toch meestal wel op reis als ik het zo terug bekijk. Ja, en zodoende ben ik in januari nog met heel veel dingen bezig geweest, heel veel afrondingen. Ik heb heel veel afscheid genomen. Ik heb een aantal trajecten afgesloten van het ademwerk. Ik heb nog heel veel fysieke sessies gegeven. Ik heb nog een live event gegeven in januari met allemaal mooie holistische ondernemers die daarbij aansloten. Dat was ontzettend fijn om te doen. Trouwens, mocht je dit luisteren en je bent ook holistisch ondernemer of je ziet jezelf als een holistische bewuste ondernemer, dan ja, mag je je inschrijven voor de wachtlijst. Die zal ik ook toevoegen in de link ja, van de podcast bio. Want als ik weer naar Nederland kom, dan ja, gaan er weer live events plaatsvinden. Dus als je, dan ben jij als eerste, word je op de hoogte gebracht van een nieuw event als jij je hebt ingeschreven voor die lijst. Je hoeft niet per se ingeschreven te staan voor een mailinglijst. Dus het gaat puur alleen maar om de wachtlijst voor het volgende verbindende event. En ja, ik noem het een netwerkevent met veel verbinding. Maar ik heb al van de deelnemers gehoord dat, ja, dat het de lading niet dekt. Er ontstaat daarin zoveel moois. Er ontstaan daarin zoveel verbinding. Dat heb je niet als je gewoon je met andere ondernemers van allerlei verschillende takken. Ja, je omringt, zeg maar. Dus je ziet wel als iemand een holistische visie heeft of echt bewust in het leven staat, dat je zo snel de diepte in kunt gaan. Daar ontstaat echt magie. En dat zeg ik niet omdat het mijn eigen events zijn, maar ik zeg dat omdat ik dat heb zien gebeuren nu 4 keer tijdens de events. Ik heb in 1 jaar tijd 4 events gegeven. Echt fantastisch. Ieder event was weer totaal anders. Bij ieder event had ik ook een andere gastspreker die dan nog een workshop of een. Ja, een sessie zeg maar verzorgde. Dat kan met kennis zijn, dat kan met leren voelen of stembevrijding heb ik bijvoorbeeld een workshop laten geven. Echt super leuk. Dus in de toekomst gaan er ook gewoon nog steeds live events plaatsvinden, zowel misschien in het zuiden van Nederland, in Eurmond waar mijn praktijklocatie zit, als ook in Midden-Nederland. Mocht daar genoeg animo voor zijn, want ik heb 1 event in Midden-Nederland gegeven. En daar was de opkomst minder als in het zuiden. En dat vond ik wel interessant, want ik moest natuurlijk veel meer betalen voor een locatie in het midden van Nederland. Dus uiteindelijk heb ik bijna €400 verlies gedraaid op zo'n event. En weet je, ik hoef er geen hoge winst uit te halen uit zo'n event. Je steekt daar sowieso veel meer uren werk in als dat je er financieel zeg maar uithaalt. En dat is ook helemaal prima. Maar als je er echt €400 verlies op draait, is het niet per se iets wat ik heel vaak wil gaan herhalen. Dus ik zal in het vervolg alleen maar ja, dan vanaf een bepaald aantal deelnemers bijvoorbeeld het event laten doorgaan. Of het anders in gaan richten als het midden in Midden-Nederland gaat zijn. Maar goed, dat terzijde. Schrijf je dus in voor de wachtlijst voor het event. Voor een volgend event, als ik weer in Nederland ben, zou ik heel fijn vinden als je dat zou doen. Dan kan ik ook een beetje zien hoeveel animo er is. Los van of je dan wel of niet verschijnt. Ja, en toen kwam eind januari eraan en mijn reis voor onbepaalde tijd die kwam steeds dichterbij. En ik voelde een bepaalde mate van spanning, excitement, heel veel zin in. Vooral ook om me weer beter te gaan voelen, want ik zat er echt niet lekker bij. Ik had ja, nog wel wat last van de nasleep van de weken ervoor. Er was ook best wel veel wat natuurlijk achter elkaar heeft plaatsgevonden. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben super dankbaar voor mijn vader en hoe die de laatste dagen dat ik in Nederland was en in Duitsland, hoe die met me omging en wat die me voor vragen stelde, dat ik daar ontzettend blij van werd en ook wel emotioneel vond. Dat hij ook aan me vroeg van ja, Annabel, wat zou je dan nog de laatste dagen dat je hier bent willen eten? Wat is je favoriete eten? Waar heb je zin in? Weet je wel zo. Dat vond ik zo ontzettend lief. En dat soort kleine dingen die raakten me. En ik merkte ook heel erg dat ik daar heel dankbaar van werd. Ja, en toen stond natuurlijk de reis aan. 4 februari ben ik vertrokken. En ik zou, of ik heb voor €307. Je gelooft het misschien niet, maar ik zou voor €307 naar Australië vliegen. Australië is een land waar ik al heel lang heen wil. Sowieso lijkt het me fantastisch om alle 196 landen te bezoeken. Aan het begin van mijn reis zat ik op 63 landen. Dat is echt heel, heel mooi. Ik besef me dat ik daar heel dankbaar voor mag zijn. En aan de andere kant werk ik er ook keihard voor om dat mogelijk te maken om zoveel landen te bezoeken. Het is er trouwens niet zo dat ik ja, alleen maar landen bezoek waar ik nog nooit geweest ben, zodat die teller zeg maar omhoog gaat. Ik kom bijvoorbeeld al 20 keer terug naar Griekenland. Dus ik startte ook mijn reis in Griekenland. in Athene, om precies te zijn. Ik had bedacht, dan kom je in Europa, dan ga je Europa verlaten. Laat ik nog eerst eventjes naar mijn lievelingsland gaan. Dat is Griekenland. Kan ik nog lekker even Grieks eten? Kan ik daar even landen? Maar dan kan ik daar ook alvast verder werken aan mijn online bedrijf. Want in Griekenland, ja, daar hoef ik niet per se heel veel te zien. Ik was al eens eerder in Athene geweest, 1,5 jaar geleden, of 2 jaar geleden bijna. Dus ik had niet de druk van ik moet daar nu van alles gaan ontdekken. Ik kan dan lekker gewoon landen. Ik kan lekker dan aan mijn bedrijf werken. En dan zou ik nog naar Singapore vliegen om vervolgens in Australië te komen. Want ja, als je dan eenmaal in Australië bent, dan wil je daar natuurlijk wat minder bezig zijn met werk. Dus als ik dan van tevoren, die 3 weken ervoor, al heel veel dingen had kunnen doen, ja, dan zag ik dat helemaal voor me, hoe dat dan in Australië zou zijn. Dan zou ik me veel meer bezig kunnen houden, ook met het land. En daarnaast natuurlijk met een aantal kleine taken die ik dan nog voor mijn bedrijf te doen had. Maar dat liep iets anders als gedacht. Ik zou 2,5 weken in Athene zitten. En ik kwam daar aan en eigenlijk na 1,5 dag, na 2 dagen, had ik het gevoel alsof ik ziek zou worden. En wat er dan bij mij gebeurt, is zoals bij veel mensen trouwens, bijvoorbeeld voel je dat je een beetje keelpijn hebt of je voelt je al geheel een beetje zo, weet je wel, niet zo lekker. En wat ik dan meestal doe als ik dat gevoel heb, is extra rust nemen. Dus minder zware dingen doen, dus niet te veel en niet te hard buiten willen lopen, kilometers willen maken bijvoorbeeld, maar meer vertragen, rustiger aandoen, bewuste neusademhaling pas ik ook regelmatig toe. Misschien zelfs extra vitamines eten, groente en fruit, om te zorgen dat het niet zeg maar tot uiting kan komen, die griep of wat het dan ook is. Helaas werd dat na 2,5 dag of na 3 dagen, werd ik toch echt ziek. En lag ik vervolgens bijna de hele week in bed. En aan de ene kant vond ik dat vervelend. Aan de andere kant had ik zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel heel logisch dat dit nu gebeurt. Want ik heb ook heel veel meegemaakt de afgelopen tijd. Ik heb keihard gewerkt, echt keihard. Ben over heel veel grenzen gegaan. Wist ook eigenlijk dat als ik op reis zou gaan, dat ik dan heel veel rust nodig zou gaan hebben. Veel meer zelfzorg, want daar ben ik echt niet aan gekomen, of niet genoeg. Dus ik wist eigenlijk al van tevoren dat het zou gaan gebeuren. Dan kwam ik er dus, terwijl ik ziek in bed lag, achter dat ik dacht van ja, hè, nu heb ik eindelijk geleerd in Nederland om hulp te vragen. Het afgelopen jaar heb ik zoveel hulp gevraagd, zoveel hulp ook mogen ontvangen. Dat is echt bizar, nadat je 30 jaar lang of eigenlijk je hele leven lang altijd alles alleen hebt gedaan, alleen verhuisd heb ik vorig jaar dus gewoon om hulp gevraagd. Hè. Ook bij mijn verhuizing, als ik daar aan terugdenk, hè, ik vroeg 5 vrouwen of zo om hulp. Nou, hoe snel die verhuizing tot stand is gekomen, dat is echt bizar. Maar ook hoeveel mensen er bereid zijn om te helpen. Terwijl aan de andere kant denk ik, ja, ik was ook altijd iemand die anderen hielp. En nog steeds natuurlijk. Maar dat gaat tegenwoordig minder ten koste van mezelf. Omdat ik het gewoon niet meer kan, alleen maar anderen helpen en mezelf daarmee wegcijferen. Maar goed, ik ben weer een uitstapje aan het maken. Ik kwam er dus achter daar, terwijl ik ziek in bed lag, hoe lastig het is als je dan op reis bent. Eigenlijk wil je hulp vragen, hè? Iemand die even wat boodschappen voor je haalt. Maar ja, goed, je kent nog niemand in Athene. Hè? Je zit daar ook niet lang genoeg om echt bevriend te raken met mensen. En zeker niet als je in bed ligt, dan kom je ook helemaal niemand tegen natuurlijk. Dus ik moest mezelf af en toe eruit slepen om toch een paar boodschapjes te halen, zodat ik iets in huis zou hebben wat ik zou kunnen eten. Nou moet ik zeggen, ik had heel weinig trek toen, dus ik heb heel weinig ook gegeten. Ik heb vooral heel veel gedronken, veel water en thee zitten drinken. En vervolgens weet ik ook dat het niet per se nodig is om heel veel te eten, want je lijf is vooral bezig met zorgen dat je weer herstelt, zorgen dat je weer gezond wordt. Dus daar gaat vooral de energie naartoe. En niet zozeer dat je ook nog moet gaan eten, waardoor de energie ook nog naar het verwerken van het eten toe gaat. Dus het was helemaal oké. Maar ja, wel interessant vond ik dat om dat op te merken van hé, nu heb ik eindelijk geleerd om hulp te vragen en nu is er hier niemand die ik om hulp kan vragen. Ja, en hoe gaat dat dan zijn de komende tijd, weet je wel? Nou, na ik denk 10 dagen redelijk ziek zijn, ik denk 12 dagen waren we verder, dus ik had nog ja, een viertal dagen daar. Was ik inmiddels weer een keertje op pad gegaan, heb ik weer 1,5 uur kunnen buiten zijn of 2 uurtjes. Dat was super fijn om ook even in de zon te zijn. Maar ik moest super veel moeite doen om de zon naar te zien. Terwijl eigenlijk scheen de zon de hele dag. Maar Athene is een stad met 5 miljoen inwoners. Echt ontzettend groot. En het is niet zo dat je meteen overal open vlaktes hebt, hè? Dus er staat bomvol met huizen. En ondanks dat de huizen niet super torenhoog zijn, is het wel zo dat je dus niet continu echt het zonlicht op je gezicht, op je snoet, zeg maar, hebt, zoals ik dat heel fijn vind. Hè? Dus normaal als je een balkon hebt en hoog zit, je stapt je balkon op en je hebt de zon, zeg maar, in je gezicht. Nou, ik moest dus vaak 40 minuten lopen voordat ik dan op een plek kwam waar je dan bijvoorbeeld buiten op een terras kon zitten en die zonlicht, zeg maar, tot je kon nemen. Nou, dan was ik vaak al kapot, want 40 minuten lopen als je een week lang in bed hebt gelegen of nog wel langer als een week, ja, dat hakt er wel echt even in hoor. Je conditie is natuurlijk hartstikke slecht en weg. En die was al slecht doordat ik zo hard had gewerkt in januari en december. En vervolgens ja, kwam ik na 12 dagen erachter dat in dat appartement waar ik zat, wat eigenlijk prima was met hoe het eruit zag, kwam ik er ineens achter dat de muren verkleurd waren en zag ik ook allemaal vocht. En ja, voor de mensen die mij al langer kennen of volgen op social media, die weten dat, ja, dat ik een aantal jaar geleden ook al een vochtprobleem heb gehad, doordat de bovenbuurman een lekkage heeft veroorzaakt in mijn woning. En daardoor stond ja, bij mij het water, zeg maar, op de grond en aan de muren. En op een gegeven moment, na ja, een paar dagen, gaat dat natuurlijk helemaal schimmelen. En ik weet nog dat een paar jaar geleden mijn gezondheid helemaal op de schop is gegaan, hè. Dus als je vocht en schimmel zijn echt funest voor je, ja, voor je gezondheid. Dus wat ik hier natuurlijk merkte is dat mijn ogen die gingen al na 2 of 3 dagen jeuken. Ik kreeg weer last van jeuk op mijn handen. En ik had alleen zoiets van, ja, dat is raar, want bij een griep, waarom zou je dan jeuk krijgen en eczeem krijgen bij een griep? Dus ja, ik vond dat heel vreemd. Maar na 12 dagen, toen ik dus zag hoe hoog die luchtvochtigheid daar binnenin was in die ruimte en dat er dus ja, schimmels ontstonden, toen ging natuurlijk het kwartje. Toen ging het kwartje branden. Toen begreep ik natuurlijk waar mijn klachten vandaan kwamen. Ik vond het ook zo raar. Ik was zo kort van adem. Ik had echt zo'n piepende ademhaling, maar alsof iemand mijn keel deed en dichtkneep. Ja. De normale fases van de griep, die kwamen niet op die manier voorbij. Ik had geen stem ook. En nou ja, het was heel anders als hoe normaal een griep voor mij is. En ineens viel natuurlijk alles op zijn plaats. Want ik kon me niet concentreren. Mentaal was ik niet in orde. Ik twijfelde over alles. En die watten in het hoofd, hè, die sommige mensen heel erg ervaren. Die brain fog of hersenmist wordt het ook wel genoemd. Daar ben ik natuurlijk bekend mee. Ik heb natuurlijk ooit traumatisch hersenletsel gehad of opgelopen. Ik heb een burn-out in het verleden gehad. Ik heb dus al schimmels en vochtproblemen in het verleden ook gehad. Ik weet precies wat dat is. En ik vond het al niet logisch, want het paste niet bij een griep. Bij een griep krijg je ook na een week weer energie. Wil je weer naar buiten? Wil je dingen doen? En mijn energie die bleef gewoon weg. Ik wilde niks, ik kon niks. Maar wat ik dus deed, ik zat dus in dat appartement waar ik gewoon ziek werd. Dus ik heb eigenlijk mezelf gewoon, mijn gezondheid zelf om zeep geholpen. Want ik bleef dus in in een ruimte die me dus eigenlijk zieker en zieker maakte iedere dag. Nou, toen ik dat dus wist, wist ik ook van, oké, dan moet ik hier weg. Alleen, zoals ik net al uitlegde, mijn brein functioneerde gewoon niet meer. Ik kon gewoon niet meer helder denken. Ik kon geen keuzes maken. Ik kon niet schakelen van hoe kom ik hier nu weg? Wat moet ik daarvoor doen? Dus ik was wel op zoek naar een andere accommodatie. Maar ja, ik kreeg het gewoon niet geregeld. En daar heb ik uitgereikt naar een vriendin in Nederland. En die zei ook meteen: Annabel, je moet daar nu weg. boek een andere accommodatie en ga. Ongeacht de kosten, want ja, je gezondheid gaat in dit opzicht gewoon 100% voor. En dat klopt natuurlijk ook, hè, maar ik kon gewoon niet zelf die knoop doorhakken op dat moment. En ja, voor mensen die geen moeite hebben om een keuze te maken en een knoop door te hakken, die begrijpen waarschijnlijk niet wat ik hier bedoel. Maar de mensen die dit wel eens hebben ervaren, die brain fog of die hersenmist, die snappen waarschijnlijk heel goed hoe lastig dat is. Dat er dan dus ook niemand is die die knoop voor je doorhakt of die die stap dan zet. Was echt ontzettend vervelend. Maar ik herinnerde me dat ik 2 jaar geleden, toen ik dus ook door Griekenland heb gereisd, best wel op verschillende plekken en verschillende eilanden heb bezocht, dat ik toen in Artemida, heet dat volgens mij, achter het vliegveld in Athene, aan de andere kant, dus van waar de grote stad Athene zelf is, aan de zee was ik toen een aantal dagen. En dat was me heel goed bevallen. Heel leuk, klein dorpje, compact. En het enige wat ik dacht, ik heb lucht en ruimte nodig en zon op mijn gezicht. En zodoende boekte ik dus een appartement daar in dat dorpje waar ik al geweest was. Vlak aan het water met een balkon. En ja, ging ik hals over kop weg uit Athene. En ja, maakte ik dus uiteindelijk ook €250 extra kosten om daar weg te komen. De bedoeling was natuurlijk dat ik gewoon met het openbaar vervoer zou reizen. Maar ja, ik zag mezelf niet met een zware koffer en een zware tassen. Ja, 2 uur met de bus en alles reizen en overstappen en de metro in en uit en alles. Even voor je beeldvorming, maar mijn kracht was weg, mijn uithoudingsvermogen was compleet weg. Als ik 1 straat had gelopen, 10 minuutjes buiten, was ik back off. Dus ik kon gewoon, ja, ik had echt zoiets van: dit moet makkelijk gaan. Dus ik heb inderdaad een Uber, een taxi dus besteld. En ja, dat kost wel zo'n €50. Om daar met de taxi te reizen. Dus dat is ja, wel even een andere prijs als voor maar €5,50 met het openbaar vervoer reizen. Maar goed, het was even niet anders. Mijn gezondheid ging dus, zoals gezegd, echt voor. En ik kwam in dat andere appartement aan en ik voelde letterlijk de rust en de ruimte, ja, over me heen komen. Dat balkon stond volop in de zon. Dus ik, ja, ik kon meteen het zonlicht, zeg maar, tot me nemen. Dat was zo ontzettend fijn. Zo'n verademing om die warme zon, het was 18 graden ongeveer, 18 tot 20. Dus niet super heet of iets dergelijks, maar als je in de zon zat, dan voelde het alsof het 10 graden warmer was. Dus het was echt heel, heel erg zomers warm. En ik ben echt begonnen met ademhalingsoefeningen. Vooral verbonden ademen, langer uitademen als in. Ja, de zee was letterlijk 200-300 meter van mijn accommodatie vandaan. Dus ik ben naar de zee gewandeld, daar op een bankje gaan zitten. Ik at daar mijn ontbijt op dat bankje. Ik ben, ja, ook daar gaan ademen. Die schone zeelucht, die deed zo ontzettend veel met me. En ik voelde mezelf iedere dag een beetje opknappen. Iedere dag weer een beetje opknappen. En ja, dat was heel fijn om mee te maken. Dat was echt absoluut de juiste keuze voor mij op dat moment, ondanks dat ik dus €250 extra kosten heb gemaakt. Ja, kwam ik vanaf daar ook weer een beetje, zeg maar, tot mezelf. En klachten zoals de kortademigheid verdwenen vrij snel. Dus de lichamelijke dingen, daar merkte ik vrij snel dat dat beter ging, maar de mentale, emotionele problemen, zeg maar, die daarmee in je brein, zeg maar, veroorzaakt zijn, die duren vaak wat langer voordat die ja, weer ophelderen, noem ik het maar even, voordat die hersenmist echt verdwijnt. En ja, na 4 nachten zou ik dus naar Singapore vliegen en dat heb ik ook gedaan. Ik moet zeggen, ik kwam in Singapore aan en Singapore voelde ook ergens als thuiskomen. Ik ben al eens eerder naar Singapore gevlucht, zelfs toen ik in de Filipijnen was. Ik ben in de Filipijnen geweest door ja, een man met een verstandelijke beperking te begeleiden daar naartoe. Dat was een enorm uitdagende reis. Laat me vooral weten als je daar ook een keer een podcast over wilt horen. Want wat ik daar voor avontuur heb meegemaakt, die deel ik anders wel eens heel, heel graag. Dat was, ja, was best wel ja, een groot avontuur. Dus ik ben toen letterlijk gevlucht naar Singapore. En Singapore is me heel goed bevallen. Azië is mijn minst favoriete werelddeel, moet ik eerlijk bekennen. Of in ieder geval de landen, zeg maar, ja, waar toch wel veel Chinese invloeden zijn, zo noem ik het eventjes voorzichtig. Ik merk ook dat ik veel weinig heb met alleen maar rijst eten de hele dag door. Natuurlijk zijn er ook andere dingen, maar het is ook heel pittig het eten. Daar ben ik dus ook niet zo van. De cultuur is gewoon niet helemaal zo mijn ding. Dan heb ik echt andere culturen gehad. Als in islamitische culturen, dus van de Arabische landen, ook Afrikaanse landen, maar ook Zuid-Midden-Amerika. Daar kan ik me dan op de een of andere manier beter mee conformeren of zo. Daar kan ik, ja, kan ik meer mee. Voel ik me meer thuis in, als ik het zo voorzichtig zeg. Dus ja, ik zat in Singapore en daar moet je natuurlijk in eerste instantie even wennen aan de grote en hoge mate van luchtvochtigheid. Alhoewel ik daar natuurlijk wel al ervaring mee had in Athene, helaas. Was het toch wel even wennen om ja, 33 graden te hebben en een gevoelstemperatuur van 40 graden. Ja, heel warm. Dus ik ging naar de zomer, maar ik had ontzettend veel regen daar. Eigenlijk regende het iedere dag heel heftig en veel. Wat er ook voor zorgde dat ik dus niet heel veel buiten kwam. Want ja, weet je, een kort buitje is prima. Maar als het urenlang zo hard regent als het daar regent, hè, dat is dan echt een waterval. Dus het is niet gewoon een beetje mizelregen zoals we dat soms in Nederland hebben. Dus ik, ja, ik was veel binnen. Ik rustte nog wat uit. En het fijne is ook, ik had ook geen druk. Ik hoefde niks. Ik moest niks. Op de momenten dat het droog was, ging ik wel eventjes op pad. En dat waren dan korte uitstapjes. Ik kwam er dus onder andere achter dat in Singapore een fantastisch mooi strand is. Daar ben ik 2 keer geweest. Ontzettend genoten om ja, die palmbomen, die rust, wat de zee geeft, het strand. En ook bizar, want het was op een plek, Sentosa Island heet het, waar ja, al die grote festivals zijn, zeg maar, zoals Universal Studios en al die. Ja, over prikkelings, hoe moet ik het noemen? Waar je eigenlijk niet heen wil om je vakantie te vieren. Nou ja, los daarvan, als je kinderen hebt, dat natuurlijk waarschijnlijk fantastisch is om daar naartoe te gaan. Hartstikke duur ook. Maar als je dus daar doorheen kunt gaan en letterlijk er doorheen kunt voelen, dan kom je dus op het strand in Singapore uit. Ja, fantastische plek. Echt was waanzinnig mooi. Hele mooie vissen ook in het water gezien. Een zo'n hele lange dunne. Het leek wel een slang, maar dan gewoon als vis. Ik denk dat die wel 1 meter lang was. En een hele grappige hangbrug waar ik overheen gelopen ben om dus naar het meest zuidelijke puntje van Zuidoost-Azië, als ik het goed zeg. Qua vasteland heb ik dus bezocht. Dat is namelijk daar. Ja, het deed me ook wel een beetje denken, die plek aan Panama, waar ik me vorig jaar in januari zo goed voelde. Bij het Panama-kanaal zag je natuurlijk ook heel veel schepen toen, die daar allemaal in zo'n wachtrij, zeg maar, in de zee, ja, liggen. Te wachten tot ze allemaal door het kanaal kunnen, ieder op zijn eigen beurt. Dat was daar ook in Singapore. Ja, en Singapore is een land dat vrij duur is vergeleken met de rest van Azië. Dus Singapore is een bestemming. Als je low budget reist, dan kan ik je Singapore niet per se aanbevelen. Ondanks dat was het me wel gelukt om voor 6 nachten een vrij goedkope accommodatie te vinden die echt dikke prima was. Waar zelfs een zwembad bij was, waar ik overigens niet in geweest ben. Ja, goed, ik weet dan toch alsnog wel wat pareltjes te vinden. Maar ja, goed, echt besparen op je budget is soms wel lastig. Ik weet nog dat ik naar de supermarkt ging. Ik denk, dan haal ik daar wat dingetjes, zodat ik iedere ochtend wat ontbijt heb. Nou, ik denk dat ik 7 producten had en moest €50 of zo betalen. Toen dacht ik, nou, echt goedkoop is anders. Ja, het is een beetje dus vergelijkbaar met Nederland qua prijzen. Nederland is natuurlijk ook hartstikke duur. Ja, en eigenlijk voelde ik al de hele week in Singapore aan, maar ook in Athene. En misschien zelfs al, als ik eerlijk ben, in Nederland, van gaat Australië dan wel zo goed zijn nu? Want die vlucht naar Australië stond ook geboekt. Zoals ik al aangaf eerder in deze podcastaflevering, had ik voor €307 tickets gevonden, die dus in eerste instantie naar Athene gingen en dan naar Singapore en dan naar Australië. Dus de vlucht naar Athene was €30 of 31 en naar Singapore was 188 of zoiets. En ik geloof dat die naar, naar Australië €88 was. Volgens mij kom je dan op 307 uit. Ja, dus die stonden allemaal geboekt. Maar mijn lijf zei, Annabel, het is nu niet de tijd om naar Australië te gaan. En wat ik dan voel in mijn lijf is eigenlijk gewoon, ja, ik weet niet of het echt, het is een zoiets van, ja, nee, ik moet niet naar Australië. Dus dat is wat ik letterlijk merk. Ook natuurlijk bepaalde beweegredenen. Australië is ook een knijterduur land. Ik had een aantal keren accommodaties gezocht, maar ja, weet je, als je in een week tijd al €1000 kwijt bent, dus dan ben je €4000 huur kwijt in een maand. Ja, ik bedoel, ik heb best een paar euro spaargeld achter de hand, maar wil ik die dan in 2 maanden helemaal erdoorheen jassen en vervolgens dan terug naar huis moeten komen omdat het geld op is? Of ja, kan dat ook anders? Ik had natuurlijk al dat voorwerk ook niet kunnen doen in Athene en Singapore, wat ik dus eigenlijk had willen doen qua online bedrijf uitbouwen. Dus ik miste een beetje de flow, de inkomstenstroom, zoals ik hem gehoopt had te hebben. Maar die basis was gewoon nog niet gelegd. Dus ik voelde heel erg aan van, nee, ik moet naar een plek die gewoon in levensonderhoud vrij goedkoop is. En daarnaast voelde ik heel sterk in Singapore. En eigenlijk al toen ik in een vliegtuig naar Singapore zat, waarom ga ik deze kant uit? Je hoort naar het westen te reizen. Oftewel richting Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, die kant. Daar voelde ik zo sterk een pull. Dus het was heel grappig, want het vliegtuig ging natuurlijk zo naar Singapore. Hè? terwijl ik dit uitspreek, voel ik zo letterlijk mijn lijf zo naar voren gaan. Ja, zo gingen we met het vliegtuig naar Singapore. Maar mijn lijf zei eigenlijk letterlijk, nee Annabel, je moet terug. En ik voelde dat ook heel erg zo, alsof je zo'n onzichtbaar touwtje hebt aan je rug, wat je echt zo terugtrekt. Andere kant op, andere kant op. Ik moest wel lachen toen dat trouwens gebeurde in het vliegtuig, want ik merkte dat natuurlijk op. En ja, weet je, ja, je zit daar boven op 10.000 meter hoogte. Ja, het is niet zo dat ik dan tegen de piloot kan zeggen, draai even om, ik moet de andere kant op. Of gooi me maar even eruit, want ik wil de andere kant op. Ja, dus ik, ja, dat was wel interessant om waar te nemen dat ik dus in Singapore zat en eigenlijk voelde, ja, Australië, dat is hem nu niet. Eigenlijk wil je naar de andere kant van de wereld, maar ja, hè, zo makkelijk is het natuurlijk ook weer niet om vanuit Singapore dan ineens bijvoorbeeld naar Guatemala of Mexico te gaan. Daar heb ik overigens wel een paar keer tussendoor naar gekeken. Maar vervolgens, ja, startte ook... Nee, ik moet een stukje terug nog, want ja, ik zat dus in Singapore en ik dacht, oké, dan ga ik een land zoeken hier in de omgeving waar ik naartoe zou kunnen reizen. Singapore ligt aangrenzend aan Maleisië. Maleisië is een land waar ik nog niet geweest ben, waar ik zo goed als niks over wist. Maar ik wel iemand kende die ook op het holistisch platform is aangesloten, Stineke de Lange heet ze. Die heeft volgens mij 3,5 jaar in Maleisië gewoond. En ja, ik heb met haar een call gehad. We hebben gesproken over Maleisië. En ja, ergens voelde ik natuurlijk voorhand al van ja, misschien ga ik wel naar Maleisië als ik eenmaal in Singapore ben. En uiteindelijk heb ik inderdaad de knoop doorgehakt om naar Maleisië te gaan. Maleisië is qua levensonderhoud echt stukken goedkoper. In plaats van €1000 voor een week, kun je dat hier al voor €200 per week. Soms zelfs iets goedkoper, soms iets duurder, net hoe luxe je het wil. En vervolgens ben ik naar Maleisië gereisd vanuit Singapore met de bus. Dat heeft me €3,55 gekost. Dat was een busrit van ongeveer 2 uur, 2,5 uur. Dat was vooral zo lang omdat je dus aan de grens in Singapore dan uit moet stappen. Door de controle moet gaan en vervolgens weer in de bus, weer een stukje verder en dan moet je weer door de controles. ja, in Maleisië, waar ik uiteindelijk mijn nieuwe stempel in mijn paspoort kreeg. En zulke dingen maken mij zo ontzettend blij, hè? Nieuwe stempels in het paspoort. Want Maleisië is dus het 64ste land dat ik mocht bezoeken. En ja, ik had voor mezelf bedacht, dan ga ik in eerste instantie net over de grens in de stad Johor Bahru gewoon even een weekje zitten. Ondanks dat anderen zeiden, daar heb je helemaal niks wat je kunt zien, daar ben je in een dag doorheen, had ik zoiets van, ja, maar ik ben niet op reis om maar heel snel van accommodatie naar accommodatie te hoppen. Ik ben juist op reis gegaan om slow te travelen, dus echt slow traveling te doen, om ja, mijn zenuwstelsel tot rust te brengen, om mijn online bedrijf verder uit te bouwen, het holistisch platform verder uit te bouwen. Ja, en om te kijken of deze manier van leven, werken en reizen, of die me bevalt. Dus ik heb geen haast. Nou, die accommodatie die was fantastisch, moet ik eerlijk zeggen. Hij was voor de muren waren voor de helft roze en voor de andere helft groen. Boven was roze, onder was groen. Ik vond dat heel stylish en ja, super leuk om content daar te maken, video's op te nemen en dergelijke. Er waren twee zwembaden bij, die waren bijna iedere dag zo goed als leeg. Af en toe was er één of twee iemand zaten erin. Maar voor de rest had ik dat helemaal voor mezelf. Dat was ontzettend genieten, ook iedere dag. En het waren flatgebouwen met 35 etages. En ik zat op de 33ste etage. Ik had een waanzinnig uitzicht. Ik hou aan zich helemaal niet van zulke hoge gebouwen. Ik vind ze aan zich oerlelijk. Maar ik kan je niet beschrijven wat het doet. Als je dus zo hoog in zo'n gebouw zit, wat voor een vrijheid en ruimte je voelt. Misschien komt daar natuurlijk ook mijn liefde voor het vliegen vandaan. Ik heb echt het gevoel alsof ik daarboven in die wolken, alsof ik een compleet ander mens ben. Alsof ik, het voelt gewoon heel erg fantastisch, zeg maar, om zo hoog te zitten. Ik heb natuurlijk in Nederland ook vaker toen ik Antikraak woonde, in zo'n hoge appartementen gezeten op de 9e, 10e, 11e etage. Dat is dan boven de boomtoppen. Nou, ik vind het waanzinnig. Ik vind het fantastisch. En ja, vervolgens ben ik na een week steeds meer mezelf tegengekomen aan zich. In de zin van mijn nijtraject starten. Ik heb mezelf eind vorig jaar gezegd, ik ga een nijtraject starten om weer een laagje dieper in mijn eigen proces te komen. En ja, een nijtraject gaat heel erg in op het onderbewustzijn. Zelf heb ik daar nog heel weinig ervaring mee, in ieder geval op dat vlak en het werken met de biotensor. Maar dit zou specifiek gaan ook over gewicht, want gewicht is een hele grote struggle geweest in mijn ja, gezondheidsreis eigenlijk de laatste jaren. Ik denk dat ik daar misschien ook eens een keer een aparte podcast over mag opnemen. En dan ga ik dan ook in over wat er uitkwam bij dat nijtraject of waar we mee gestart zijn. Ik denk dat dat leuk is om ja, een aparte opname, zeg maar, van te maken. Want anders wordt deze podcast wel erg lang. Inmiddels ben ik doorgereisd naar de volgende plek in Maleisië. In Melaka zit ik nu. Of Melaka, ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Ik heb weer zo'n mega groot hoog appartement. Met een zwembad dus erbij, wat ik al in het begin deelde. En dit dorp, of een kleinere stad is dit, het is echt fantastisch mooi. Het zit bomvol met gekleurde huizen, mooie riviertjes, heerlijke eettentjes. Even voor je beeldvorming, je betaalt hier voor ontbijt zo'n, even kijken, omgerekend zo'n 6 euro ongeveer. Afhankelijk van hoeveel je eet natuurlijk. Voor je avondeten kun je met 10 euro prima uitkomen. En zoals ik zeg, hè, als je dus maar één of één gang neemt, kun je dus altijd bezuinigen. Je kunt sowieso bezuinigen door bijvoorbeeld veel meer straatvoedsel te eten. Daar ben ik dan wat minder van. Zeker in deze hete en warme landen. Ja, weet je ook gewoon, soms zijn dingen gewoon niet echt goed. Kunnen zij dat zelf hier, als ze hier leven, prima hebben. Maar is het voor ons als buitenstaanders ja, wat lastiger om door je darmen dan dat te verwerken. En gezien mijn systeem, hè, de afgelopen maand natuurlijk best wel eruit lag, wil ik hem ook niet al te veel aanmoedigen. Dus ik weet, als ik hartstikke goed en gezond in mijn vel zit, mijn immuunsysteem top is, dan kan ik prima veel meer hebben. Maar er was natuurlijk best wel wat gaande, dus ik kies nu liever voor de wat veiligere opties. En ja, Ja, nu zit ik hier en nu neem ik vandaag deze podcast op. En vandaag liep ik over straat naar mijn ontbijtrestaurant. En ik dacht voor het eerst, het zou zomaar eens kunnen dat ik nog wel best wel wat langer in dit land hier blijf. Want ergens begin ik me steeds meer mezelf te voelen. Ik merk natuurlijk dat mijn gezondheid steeds beter wordt. Dat ik... dat mijn bedrijf aan het groeien is, dat ik weer nieuwe klanten mag verwelkomen, nieuwe leden op het holistisch platform, dat ik zin heb om te werken, dat ik daarom ook weer de drive voel om podcasts op te nemen. Dus dit is de eerste podcast die je weer gaat beluisteren. Voor de volgende week staat er ook alweer een interview met een lid van het holistisch platform klaar. Ja, daarna volgen ook weer nieuwe podcastafleveringen. Het voelt alsof ik weer een beetje in de juiste energie en stroming begin te komen. Dus ik kijk er naar uit om je mee te nemen verder op deze reis. Ja, en wat ik je nog wil vertellen over het volgen van je gevoel. Ja, want dat is natuurlijk misschien niet voor iedereen even makkelijk. Andere mensen zouden zeggen, je hebt een ticket geboekt, dus dan ga je dat ticket ook maar gewoon waarnemen. Nou, ik had echt zoiets van... als ik dus tegen mijn gevoel in naar Australië was gegaan, dan was ik nog steeds in die neerwaartse spiraal geweest, dat weet ik zeker. Vaak als je dus tegen je gevoel dingen in blijft doen, blijf je in een negatieve spiraal zitten. Maar merk je ook dat heel veel stroef lopen, dat je veel weerstand ervaart of dat het gewoon niet lekker loopt. En ik weet gewoon uit ervaring, als ik kijk naar alle gesprekken met cliënten die ik heb gevolgd, de afgelopen 15 jaar, maar ook als ik kijk naar mijn eigen leven. Als je dus niet je gevoel volgt, dan stroomt het niet in je leven. En voor mij was het dus waard om die bijna 100 euro, het was iets meer omdat ik natuurlijk nog een koffer had bijgeboekt, om die te laten vallen en dus wel gewoon mijn gevoel te volgen. En mijn gevoel die gaat me ooit ook naar het westen van de wereld brengen. Dus richting Mexico, Guatemala of daar ergens. Maar ik weet ook, ik mag nu eerst instantie mijn eigen gezondheid op plek nummer 1 zetten. Ik mag daarin andere keuzes maken. Even kijken, de airco is automatisch aangegaan zonder dat ik erop heb geklikt. Ik weet niet hoe lang die al aanstaat. Dus ik hoop niet dat je er te veel last van hebt gehad met het beluisteren van deze aflevering. Want hij stond in het begin echt het eerste uur uit. Geen idee. Soms denk ik wel eens van, het is interessant in dit appartement om te zien hoe dingen werken. Als ik dus de airco in de woonkamer uitzet, dan is ineens die in de slaapkamer gaat ineens aan. Maar nu ben ik de draad van mijn verhaal kwijt. Oh ja, ik had het over Australië en je gevoel daarin volgen. Ik ga ooit zeker naar Australië komen. Maar dan zal ik voelen dat de tijd rijp is om daar ook nu heen te gaan. Dan zal ik daar de rust, de ruimte, alles zal dan kloppen als ik dan daarheen ga. En ik heb in het verleden 2 keer eerder een vlucht niet waargenomen. Dus dit is nu de 3e keer. Ik zou namelijk al 2 keer eerder naar Litouwen gevlogen zijn. En bij de eerste keer, weet ik nog goed, had ik een nieuw personeelslid aangenomen. En zij zou op de dag starten dat ik naar Litouwen zou vliegen. En dat voelde voor mij gewoon niet kloppend. Want stel, ze had mijn hulp nodig of iets dergelijks, dan was ik ineens in een ander land. Dus zodoende besloot ik toen ook. En dat was dan een vlucht van 15 euro. Dus ja, dat is natuurlijk geen geld wat je dan verliest. Besloot ik om dat niet waar te nemen. En ik heb ook gemerkt dat als ik dus veel meer luister naar mijn gevoel. En dus inderdaad keuzes maak die misschien... dan wat geld verliezen is of zo, dat het dan uiteindelijk beter uitpakt voor mijn gezondheid en ook voor mijn bedrijf en voor mijn energie en de flow waarin ik zit. Nou, om deze podcast niet nog veel langer te laten duren, dan ga ik liever weer nieuwe afleveringen opnemen, ga ik deze nu beëindigen. Mocht je het leuk vinden om dit soort updates te beluisteren, om tussendoor ook wat meer te horen over verschillende landen, maar ook hoe ik dan met mijn gezondheid, zeg maar, op reis, welke keuzes ik dan maak en hoezo ik die dan maak. En het totaalpakketje eigenlijk, vind ik het super fijn als je even een 5-sterren review achterlaat, want het helpt mij ook weer. En als je dit soort afleveringen leuk vindt en vaker wil beluisteren, dan laat het me gerust ook weten. En dan wil ik je voor nu, wanneer je dit ook luistert, een hele mooie dag of een hele mooie avond wensen. En tot de volgende podcastaflevering.